Yes. Ik denk het wel, hè? Ik heb hier ook geen scherm voor in. Dat is misschien voor de PowerPoint wel handig, dat ik weet waar ik ben. We gaan ondertussen lezen. 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Het thema van vanmorgen is het woord van God. We zijn bezig met een fundamentenreeks. En we hebben nu 2 fundamenten gehad en vandaag de derde, het woord van God. 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Daar zegt Petrus het volgende. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. En de tweede, u ziet het ook op het scherm, is uit 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. 2 Timotheüs 3... Vers 16 en 17. En daarna lezen we nog een paar versen uit Psalm 119. Maar eerst 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat was de tweede en nu een paar versen uit Psalm 119. Een loflied op het woord van God is Psalm 119. En daar lezen we 129 tot 133. Psalm 119 vanaf vers 129. Daar zegt David: uw getuigenissen zijn wonderen. Daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudigen inzicht. Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar uw geboden. Wend u tot mij en wees mij genadig, overeenkomstig het recht voor wie uw naam liefhebben. Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord. Laat geen enkel onrecht over mij heersen. Tot zover dit gedeelte. Ik ga kort nog bidden voordat we gaan luisteren naar de uitleg van deze woorden. Hemelse Vader, als we uw woord openen, is dat altijd indrukwekkend. Dan bent u zelf aan het woord. En daar willen we juist vanmorgen over nadenken. Wat het betekent dat uw woord, de Bijbel, uw woord is. Geïnspireerd en gezaghebbend aan ons gegeven. En we willen bidden dat u ons een open hart geeft om uw woord te ontvangen. We willen bidden om de leiding van de Heilige Geest, dat we begrijpen wat u tot ons zegt. En we willen bidden dat we in de Bijbel de Heer Jezus als onze grootste schat zullen zien. En uw Bijbel ook gaan zien als een geweldig geschenk aan ons gegeven. Ik bid dat u mij helpt om dit nederig en eenvoudig uit te leggen. En dat u ons allemaal helpt om met passie, met concentratie, met ontzag en met liefde te beluisteren. In Jezus' naam. Amen. Moet je nu in de kerk spreken over de Bijbel? Ik bedoel, moet je in de kerk spreken over de waarde van de Bijbel? Dat is toch evident? Dat is toch helder? In de gemeente hebben we toch duidelijk dat het woord van God het woord van God is? Je moet daar in de kerk over spreken. Meerdere redenen, maar ik zal er één noemen. Het is van belang dat wij begrijpen hoe waardevol, hoe krachtig, hoe levend de Bijbel is. Want we kunnen zomaar lijden aan inflatie in onze visie op de Bijbel. Dat die eigenlijk minder wordt en dat we te weinig beseffen dat we met de Bijbel iets geweldigs in handen heeft. Spurgeon heeft gezegd, het woord van God is als een leeuw. Je hoeft hem niet te verdedigen. Laat hem los en hij zal zijn werk doen. Nou, dat vind ik mooi. Dat is op zijn Spurgeons gezegd. En het is ook zo. Ik hoop ook dat je dat herkent. Je zegt inderdaad, als de Bijbel in je leven zijn werk gaat doen, dan kom je er wel achter dat de Bijbel levend en krachtig is. En ik hoop, als je hier vanmorgen zo zit, dat je zegt, dat herken ik. Als tiener, als tachtiger, en alles wat ertussen zit, erboven, misschien wel eronder, dat je zegt, ik weet dat het woord van God kracht heeft. Het verandert je. Het is zo anders dan een gemiddeld boek. Het is het levende woord van God. En toch is het goed om als fundament, in deze serie Fundamenten, eens een keer stil te staan bij, wat zegt de Bijbel over de Bijbel? Waarom? Ik heb daar drie redenen voor. Een preek over de Bijbel. Waarom? Eén is, omdat ons christelijk geloof helemaal op de Bijbel is gebaseerd. Je zou bijna kunnen zeggen, alles staat of valt met de Bijbel. We geloven dat we vergeving van zonde hebben, omdat de Bijbel dat zegt. We geloven dat we eeuwig leven hebben, omdat de Bijbel dat zegt. Gooi je de Bijbel in de kachel, of doe je de Bijbel, ontdoe je de Bijbel van zijn gezag, dan verlies je ook de Bijbelse fundamentele waarheden. Dat is één. Twee, de Bijbel heeft door de eeuwen heen onder kritiek gelegen, maar heeft glorieus overleefd. Het is wel eens goed om daar eens een beetje aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld de Romeinse keizer in de 2e-3e eeuw, Diocletianus, die haatte de Bijbel zo dat hij publiekelijk een Bijbel verbrandde en op de as van die verbrande Bijbel een zeil bouwde. En hij zei, de Bijbel is definitief vernietigd. Het ironische, het mooie is dat 25 jaar later de nieuwe keizer, Constantijn, de opdracht gaf om op kosten van de overheid 50 Bijbels te laten maken. In de 18e eeuw voorspelde de ongelovige Voltaire dat er binnen een eeuw geen Bijbel meer over zou zijn op de hele planeet Aarde. 50 jaar na zijn dood gebruikte het Bijbelgenootschap van Genève zijn drukpers en zijn huis om Bijbels te laten drukken. Vandaag de dag, lieve broeders en zusters, is de Bijbel in meer talen beschikbaar dan welk andere boek ook. En is het met stip het meest gelezen boek ter wereld. Halleluja. De Bijbel is het woord van God. Ik zou ook willen zeggen, ik hoop dat wij als gemeente beseffen dat we met de Bijbel goud in handen hebben. Ik heb gebeden voor deze dienst, dat we allemaal, inclusief ikzelf, naar huis gaan straks. En dat we met honger en met passie zeggen, ik wil het woord van God lezen met ontzag en met liefde. Hoe zit de Bijbel in elkaar? Even gewoon een overzichtje. Het zijn geen nieuwe dingen hoor die ik zeg, maar ik vind het altijd wel mooi. 66 boeken, geschreven in 3 talen, Grieks, Aramees en Hebreeuws, door 40 auteurs die leefden op 3 verschillende continenten, Afrika, Azië en Europa, in 1600 jaar tijd. En dat boek geeft een eensluidend getuigenis over God, de schepping, het volk Israël, de mens, de verlossing, het kennen van God, het doel van het leven en de toekomst, en met name de Messias, Jezus Christus. Het is toch indrukwekkend. 66 geschriften in 3 talen. Verspreid over 1600 jaar. 1500 voor Christus tot 100 na Christus, grofweg. Dat is bij elkaar 1600 jaar. Op 3 continenten. En toch 1 boodschap. Wij zijn ons dat te weinig bewust. En ik hoop dat dit je helpt om je bewondering voor de Bijbel te doen groeien. In de theologie, een stukje theologie, worden grofweg altijd 4 kenmerken van de Bijbel beschreven. Ten eerste dat de Bijbel gezaghebbend is. Slechts dat de Bijbel onfeilbaar is. Dat is met elkaar verbonden. Het tweede, dat de Bijbel noodzakelijk is. Je hebt de Bijbel nodig, je kunt niet zonder de Bijbel. De Bijbel is nodig om het evangelie te begrijpen. Uit de natuur kun je weten dat God bestaat. En je kunt uit de natuur weten dat God een grote God is. Maar je kunt niet precies weten wie God is. Dat openbaart de Bijbel. Je hebt de Bijbel nodig. Derde is, de Bijbel is duidelijk. De Bijbel is voor hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Voor bejaarden en voor tieners een begrijpelijk boek. Natuurlijk, niet alles is even begrijpelijk, maar de kern van de Bijbel is in zijn geheel goed te volgen. De Bijbel is transparant, zou je kunnen zeggen. De Bijbel is helder. En ten vierde, dat is een hele belangrijke, de Bijbel is genoeg. Er mag niets af en er mag niets bij. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel heeft God zich genoegzaam, een beetje oud woord, in het Engels sufficient, geopenbaard. De Bijbel is genoeg voor leer en leven, zou je kunnen zeggen. Je hebt alles om tot eer van God te leven, vind je in de Bijbel. Ik wil vandaag 2 van deze eigenschappen van de Bijbel eruit lichten. En de eerste is dat de Bijbel gezaghebbend is. De Bijbel biedt ons het gezag. In de traditie... Vandaag geef ik ook gewoon wat achtergrond bij de Bijbel. In de traditie zijn er, je zou ook zeggen, in de kerk altijd 3 visies geweest op het gezag van de Bijbel. Eén is een traditionalistische visie. Dat is dat het gezag eigenlijk ten diepste ligt bij de kerk. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dat bijvoorbeeld heel sterk, hè, dat de paus het eindoordeel heeft. De paus staat boven de schrift. Nou, ook wel in andere tradities kom je dat tegen, hè, dat kerkgenootschappen of synodes of belijdenisgeschriften of kerkleiders eigenlijk gaan heersen over de uitleg van de Bijbel. Dat is de traditionalistische visie. De mens, de kerk, die bepaalt wat de Bijbel zegt. Het tweede is, de Bijbel staat onder gezag van menselijke beoordeling. Ons verstand, dat was vooral in de vorige eeuw zo, sinds de verlichting, onze reden bepaalt eigenlijk wat de Bijbel zegt. Nou, daar kan bijvoorbeeld de wetenschap en de Bijbel met elkaar in botsing komen. In onze tijd, in dit tijdperk, de eeuw waarin wij leven, is het minder ons verstand, maar meer ons gevoel. Wat ik voel dat waar is, wat ik geloof, zeggen we dan ook wel, wat waar is, dat is dan ook waar. Eigenlijk is dat bijna het paradigma waar de moderne westerse samenleving in verkeert. Wat ik voel, vroeger zeiden ze, ik geloof, dus ik ben. In de verlichting zeiden ze, ik denk, dus ik ben. Ik begrijp, dus ik ben. Maar tegenwoordig zeggen we bijna, ik voel, dus ik ben. Wat er dan gebeurt is dat de waarheidsaanspraken van de Bijbel zijn alleen waar zolang ze overeenstemmen met mijn ervaring. Met andere woorden, de mens gaat dan heersen over de uitleg van de schrift. Dat is de tweede. Dus de Bijbel onder gezag van menselijke beoordeling. Ook wel de subjectivistische visie genoemd. Dus de traditionele visie onder gezag van de kerk. De subjectivistische visie onder gezag van de mens. Denken of voelen. De derde is de klassieke visie. Dat is ook wel genoemd de evangelisch-reformatorische visie die bijbelgetrouwe kerken altijd hebben verdedigd. En ik vanmorgen ook verdedigd. Dat is dat de Bijbel gezag heeft in zichzelf. Het gezag van de Bijbel rust in de Bijbel zelf. Mozes legde kleitabletten in de ark. En daarop stond het woord van God. God gebood later Mozes en de andere profeten om de woorden op te schrijven. Wij geloven, dat is wat ik vanmorgen Hier beweer wij geloven dat het woord van God ons van God gegeven is en daarmee ook gezaghebbend is. Nou, de grote vraag is, kan je dat zeggen? Hoe kan je dat nou met je collega's bespreken? Of met je buurvrouw vanmiddag over de schutting? Heeft de Bijbel het laatste woord? Dat is namelijk nogal een sterke claim, toch? In heel veel kerken is het tegenwoordig ook een dubieuze claim. En de waarheid is ook, ik bedoel dat gewoon eigenlijk beschrijvend, dat veel kerken en denominaties dat ook hebben losgelaten. En mijns inziens daardoor, verdrietig genoeg, zijn verslapt, verwaterd en leeggelopen of van hun kracht ontdaan, omdat ze een andere visie op de Bijbel gingen hanteren. Mijn stelling vanmorgen is, als je de visie op de schrift gaat laten schuiven, gaat uiteindelijk je geloof schuiven. Men geloofde bijvoorbeeld, dit is een historische ontwikkeling van de vorige eeuw in de kerk, ook in Nederland, men geloofde niet meer in het wonder van Jona in de vis. Niet meer in de vermenigvuldiging van de broden. Niet meer in de genezingen die Jezus deed. Niet meer in de schepping dat die in 6 dagen had kunnen plaatsvinden. Niet meer in het huwelijk als een verbond tussen 1 man en 1 vrouw. Niet meer in scheppingsorde. Niet meer in de godheid van Jezus. Niet meer in de opstanding. Niet meer in vergeving van zonden. En toen uiteindelijk ook niet meer in eeuwig leven. Wat overbleef was dit. Het christelijk geloof is zingevend. Of het waar is, is niet belangrijk. De vraag is of je er wat aan hebt. Of het jou en mij vandaag gelukkig maakt. De waarheidsclaim is eigenlijk terzijde geschoven. Het boeit eigenlijk ook niet of het waar is. De vraag is of het jou en mij vandaag helpt om gelukkig te zijn. Dat is eigenlijk een hele postmoderne benadering. Bijvoorbeeld de Nederlandse hofpredikant, dominee Nico Terlinde, heeft bijvoorbeeld gezegd over de opstanding van de doden. Hij zegt, de opstanding is waar, maar niet echt gebeurd. Ik bedoel dat niet denigrerend, hè? Even gewoon, wat zit daaronder onder zo'n uitspraak? De opstanding is waar, maar niet echt gebeurd. Het is waar in het denken of in ons voelen, maar niet historisch. Een nazaat ervan was dominee Klaas Hendriksen, predikant in Middelburg. Nou, het is gevaarlijk hoor, predikant in Middelburg zijn. Hij schreef een boek, Geloven in een God die niet bestaat. Zo'n denktrand heeft te maken met een veranderende visie op de Bijbel. Maar wat zegt de Bijbel dan over de Bijbel? Misschien zeg je, oké, helder. Dit punt is al duidelijk. Het gezag van de Bijbel is heel belangrijk voor je geloofsovertuigingen. Anders kan het gaan schuiven. Dat heb ik je duidelijk gemaakt. Maar wat zegt de Bijbel dan over de Bijbel? Wij hebben 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17 gelezen. Het eerste wat daar staat, en ik zou het echt heel fijn vinden, als je uit respect voor je Bijbel dat vers even voor je neemt. 2 Timotheüs 3, vers 16. Doe ik even een slokje water. Tweede Timotheüs 3, vers 16. Wat zegt de Bijbel daar over de Bijbel? Ik lees u voor. Heel de schrift is door God ingegeven. Even tot zover. Heel de schrift is door God ingegeven. Als hier staat heel de schrift, dan verstaan wij daaronder het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament. Je zult misschien zeggen, ja, maar toen Paulus dit schreef, was alleen het Oude Testament als woord van God bekend en het Nieuwe Testament was in wording. Dat klopt. Maar er zijn verschillende teksten uit het Nieuwe Testament die duidelijk maken dat de apostelen van toen het Nieuwe Testament als even gezaghebbend zagen als het Oude Testament. Bijvoorbeeld Petrus zegt in 2 Petrus 3, heeft hij het over de geschriften van Paulus die soms moeilijk te begrijpen zijn, dat zegt hij er wel bij. Dat die door mensen soms verdraaid worden, evenals de andere schriften, zegt hij. En dan verwijst hij naar het Oude Testament. Dus eigenlijk zet hij daar de geschriften van Paulus op één lijn met de geschriften van het Nieuwe Testament. Heel de schrift. In de MBG staat elk door God ingegeven schriftwoord. Dat zinnetje heeft heel veel discussie opgeleverd. Zijn dan alle schriftwoorden door God ingegeven? Nou, de HSV zegt, en ik denk dat dat een betere vertaling is, heel de schrift is door God ingegeven. De hele Bijbel, die 66 boeken, komen bij God vandaan. Wat is ingegeven? In het Nederlands staat daar, in mijn Bijbel, ingegeven. Maar in het Engels staat er, all scripture is God-breathed. Dat betekent eigenlijk door God uitgeademd. In het Grieks, theos pneustos, God heeft het geademd. Je zou kunnen zeggen, de woorden, de gedachten waren in het wezen van God en God blies. En met die woorden die daar uitgeblazen werden, die kwamen bij de apostelen, bij de bijbelschrijvers. En die werden aan papier toevertrouwd. Door God uitgeademd. Door God, zeggen wij, geïnspireerd. Dat is het eerste wat 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt. Er wordt vaak tegen ingebracht, ja, maar de Bijbel is ons via mensen gegeven. Ik zeg vanmorgen, de Bijbel is niet minder waar omdat hij ons door mensen is gegeven. We hebben gelezen uit 2 Petrus 1, deze tekst. De profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, dit zijn de Bijbelschrijvers, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken of geschreven. Het ging toen vooral nog om de orale overlevering. Met andere woorden, de Bijbel erkent dat de Bijbel een menselijk boek is. Ik bedoel, door mensen geschreven. Daar doet de Bijbel helemaal niet geheimzinnig over. Mensen hebben geschreven, alleen ze werden door de Heilige Geest gedreven. Nou, dan kan je een vraag hebben, ook even naar de jongeren. Hoe ging dat dan? Hoe schreef Paulus en hoe schreef Lucas en hoe schreef Petrus? Hebben zij gewoon een soort stem gehoord en dat ze woordje voor woordje opgeschreven hebben? Was er een woordelijkse inspiratie? Nee. Soms was er wel dictatie. Dus bijvoorbeeld dat de Heer Jezus naar Patmos kwam en dat hij zei, schrijf aan de gemeenten. En toen kwam er wat hij moest schrijven. En heeft hij letterlijk geschreven wat Jezus tegen Johannes zei. Maar heel vaak, bijvoorbeeld het evangelie van Lucas en Handelingen en heel veel Bijbelboeken, zijn beschrijvingen van mensen. Daarom zie je ook verschillen in stijl. Johannes schrijft anders dan Mozes. En David schrijft anders dan Asaf. Waarom? God heeft de persoonlijkheden en de achtergronden en de taal van bijbelschrijvers gebruikt om ook elk bijbelboek een eigenheid te geven. Niettemin was het Gods geest die inspireerde. Iemand heeft ooit gezegd, de bijbelschrijvers durfden niets op eigen gezag bekend te maken en volgden in het schrijven gehoorzaam de Heilige Geest als hun gids. De Bijbel is Gods woord door mensen geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat brengt ons bij de derde. De Bijbel is daarmee onfeilbaar. Dat betekent, als hij door God is ingegeven, is het ook volmaakt. Want Gods wezen is volmaakt. God kan niet liegen. Dus, als de woorden uit die 66 boeken uitgeademd zijn door God, opgeschreven door mensen, onder leiding van de Heilige Geest, zijn het woorden die waar zijn. Zijn het woorden die onfeilbaar zijn. Dat betekent dat het woord van God altijd boven ons staat en wij nooit boven het woord. Als wij die onfeilbaarheid, die waarheidsclaim van de Bijbel laten vervallen, dan gaan wij boven de Bijbel staan en gaan wij als het ware kijken, wat kan hiervan kloppen en wat klopt hier niet van? Bijvoorbeeld op basis van mijn verstand of op basis van mijn gevoel, of dat kerkleiders dat doen op basis van hun kerkelijk gezag, gaan zij bepalen wat waar is. Maar dat kan niet, want de Bijbel beweert dat het helemaal door God is ingeblazen. Dus de Bijbel is waarheid in zichzelf, is daarmee onfeilbaar en dus ook betrouwbaar. Ik zou vanmorgen dit willen zeggen. Als de Bijbel leugenachtig is, is God leugenachtig. Omdat God in de Bijbel zegt dat de Bijbel waar is. Je zou kunnen zeggen, God verbindt de betrouwbaarheid van zijn woord aan de betrouwbaarheid van hemzelf. Dus als zijn woord niet waar is, zou hij niet waarachtig zijn. Terwijl de Bijbel zegt, God is waarachtig. Romeinen 3. Dus vanmorgen, en dit is een challenge, is de uitspraak van jou en mij, ik geloof dat de Bijbel het woord van God is en daarmee betrouwbaar en waarachtig, een geloofsuitspraak die je doet omdat je gelooft dat God waarachtig is. Geloof je dat God waarachtig is omdat je hem helemaal kan begrijpen? Steek je vinger even op. Wie begrijpt God helemaal? Nee, het is geloof. Je gelooft dat hij is wie hij is. Zo moet je ook naar de Bijbel kijken. Je stopt niet met denken, maar je zegt, ik weet dat mijn denken beperkt is, maar als God zegt, de Almachtige, de Onveranderlijke, de Eeuwige, de Betrouwbare, mijn woord is waarachtig, dan zeg ik dat na, omdat ik geloof dat God waarachtig is. En dan buig je, ook al ben je 4 keer afgestudeerd, heb je een professorstitel voor je naam, van harte gefeliciteerd, maar je zegt toch, ik ben maar een mensje. Het woord van God is zoveel hoger. Ik buig ervoor. Het heeft daarom in mijn leven ook het laatste woord. De theoloog G.I. Packer, een prachtige theoloog uit Engeland uit de vorige eeuw, heeft dit gezegd. Als je twijfelt aan de Bijbel, zul je op vergaande wijze de volheid van de waarheid en de volheid van het leven verliezen. Als wij verlangen naar een geestelijke vernieuwing van de samenleving. Als je dat hoort, hè? Een vernieuwing van de samenleving, een vernieuwing van de kerk en van ons eigen leven. Zullen we veel belang moeten hechten aan de betrouwbaarheid, de onfeilbaarheid van de schrift. Ik heb hier een voorbeeld van Packer. Dat is maar gewoon een mens. Al heeft hij prachtige dingen geschreven. Maar kijk eens naar Jezus, hoe Jezus met zijn Bijbel omging. Toen Jezus, even een verhaal tussendoor, het is even wat makkelijker, ik zeg vanmorgen wat moeilijke dingen, maar nu even een verhaal uit de Bijbel. Toen Jezus de Emmausgangers opzocht, die twee mannen die super verdrietig van Jeruzalem naar Emmaus liepen, omdat ze dachten de Messias is gestorven en begraven. Toen kwam Jezus hen tegemoet, dat verhaal ken je. Hij ging naast hen lopen en hij luisterde naar hun verdriet en hij laat hen vertellen en de tranen komen eruit, want ze zeggen, wij hoopten dat hij degene was die ons verlossen zou, maar nu, hij is dood. En wat zegt Jezus dan niet? Jezus zegt dan niet, hallo, ik ben Jezus, ik ben de Messias, zie je mij niet? Hij zegt zelfs niet, kijk eens naar mijn handen. Dat zegt hij op een ander moment wel, maar tegen hen zegt hij iets anders. En dat is heel belangrijk. Weet je wat hij zegt? O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft wat de profeten gesproken hebben. Dus Jezus verwijst voor zijn opstandingswaarheid naar de profeten. Niet zozeer naar zijn lichaam of naar zijn aanwezigheid, maar naar de schrift. Het feit dat jullie het zeker hadden kunnen weten, dat was op basis van de profeten. En weet je wat hij dan doet? Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt ook zo leerzaam voor de kerk van nu. Is dat hij zegt, en hij begon bij Mozes. En al de profeten. En legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven was. Dus Jezus zegt niet, hallo, kijk eens naar mij. Wat hij zegt is, kijk eens in de schrift. In de schrift zie je dat ik waarachtig ben. Hij onderwees dit, maar hij leefde dit ook. De Heer Jezus en zijn Bijbel, dat was inderdaad de oud-testamentische geschriften. Het was een onverbreekbaar huwelijk tussen Jezus en de Bijbel. Toen hij aangevallen werd door de duivel, Matthäus 4, in de woestijn. De duivel kwam met een Bijbeltekst, een verdraaide Bijbeltekst. En Jezus bestreed hem. Jezus overroelde hem met het woord van God. Lees Matthäus 4. Jezus bad de Bijbel op het kruis. Bad hij de Bijbel op Psalm 22. Vader, in uw handen. Met andere woorden, hij herkende zich in de ervaring van David en hij bad de Bijbel. Hij citeerde de Bijbel. Hij predikte de Bijbel. En, dat vind ik zo indrukwekkend, hij stierf met de Bijbel op zijn lippen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31, vers 6. Jezus leefde vanuit de schrift. Mooi, zeg je. Dat wil ik ook. Prachtig. Maar ik heb een vraag. Dat kan. Is de Bijbel daarmee foutloos? Spannende vraag. Ik heb net gezegd, de Bijbel is onfeilbaar. Is die daarmee dan ook foutloos? Wat ik vanmorgen wil zeggen is, wij hebben allemaal vertalingen. Ik heb hier bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling, de HSV. En die zijn door de eeuwen heen vertaald. Ik denk dat wij elkaar niet helpen als we zeggen, onze vertalingen zijn foutloos. Dan leggen wij een claim op onze vertaling die we niet waar kunnen maken. We moeten erkennen dat door de traditie heen en door de eeuwen heen er vertaalfouten in de Bijbel geslopen zijn. Het is ook heel moeilijk om de oorspronkelijke, de eerste geschriften terug te vinden. Er zijn heel veel oude manuscripten van de Bijbel, maar de eerste, dat is natuurlijk al duizenden jaren geleden. Maar bijvoorbeeld verschillen in de ene vertaling en de andere vertaling zijn echt niet zo ingewikkeld. Meestal is door vergelijking van manuscripten glashelder wat de oorspronkelijke tekst is. In 98 van de 100 gevallen gaat het om een detail, bijvoorbeeld om een getal, waarbij je als je meerdere manuscripten vergelijkt, op 99% zeker weet, dit is wat oorspronkelijk bedoeld is en waarschijnlijk een overschrijffout is. Een enkele keer is dat niet het geval, maar kun je uit de context van het gedeelte of door de schrift met de schrift te vergelijken, toch tot een zekere uitspraak komen over wat er bedoeld is. Onfeilbaar bedoelen we, de inhoud van de Bijbel is onfeilbaar. De Bijbelvertalingen helaas niet. Er zit hier nog een wetenschapper. Iemand die letters gegeten heeft. Die zegt, ja maar de wetenschap dan. Als de Bijbel en de wetenschap nou niet met elkaar in overeenstemming zijn. Wij als christenen moeten niet bang zijn van de wetenschap. Ik geloof zelfs dat een wetenschap een methode kan zijn, waardoor God ons meer inzicht geeft, bijvoorbeeld van zijn schepping. Maar, als de Bijbel en de wetenschap niet of nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, moeten wij als christenen dapper en vertrouwend kiezen voor de waarheid van de Bijbel. Omdat we zeggen, God is de kenner van de absolute werkelijkheid. Wetenschap tracht de werkelijkheid uit te leggen, tracht de werkelijkheid te benaderen. Maar God is degene die het absoluut heeft vastgesteld. Je mag wetenschap bedrijven, je mag wetenschappelijke artikelen lezen, maar heb een houding in je hart dat je zegt, het woord van God is voor mij onfeilbaar. Dan de tweede, de Bijbel is genoeg. Dat was het vierde kenmerk van de Bijbel die ik als tweede eruit wil lichten. Wat bedoelen we als we zeggen dat de Bijbel genoeg is? Wij bedoelen toereikend. Ik zei het al in het Engels, sufficient. De Bijbel is genoeg om ons verantwoordelijk te houden voor het volbrengen van onze verantwoordelijkheden tegenover God. Of anders gezegd, de Bijbel bevat alles wat wij nodig hebben, wat God moet zeggen voor redding, om hem volkomen te vertrouwen en hem volkomen te gehoorzamen. Wat zegt 2 Timotheüs 3, vers 16? Die had u voor uw neus, hè? Nou, we kijken nu even naar het vervolg. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. De Bijbel is nuttig voor vier dingen. Onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding. Eigenlijk is dit heel goed te begrijpen. De Bijbel, probeer me te volgen, onderwijst. Zegt hoe het is. De Bijbel helpt ons vervolgens om fouten, verkeerde uitleggingen, verkeerde wereldbeelden te corrigeren, te weerleggen. De Bijbel weerlegt leugens over God, leugens over mensen, leugens over het evangelie, leugens over de schepping. Omdat de Bijbel ons de waarheid voorhoudt. Het onderwijst, het weerlegt en het verbetert. Als de Bijbel weerlegt, geeft het vervolgens ook een richting hoe je dan wel moet denken over een thema. En ten vierde, de Bijbel voedt ons op. Het geeft dus niet alleen kennis, maar het leidt tot een levensstijl. Het is een training, zou je kunnen zeggen. Dus als je je Bijbel leest, dan word je onderwezen, worden verkeerde denkbeelden weerlegd, wijst de Bijbel je de juiste weg en ten vierde word je opgevoed. Waarvoor? Vers 17. Kijkt u maar, prachtig. Opdat de mens, die God toebehoort, volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. En dit is eigenlijk de functie van het woord. Als het woord van God zijn kracht doet in jouw leven en in de gemeente, bij ons allemaal, dan worden we onderwezen, worden fouten weerlegd, worden verbeterd, gaan we de goede kant op en worden we opgevoed. Zodat, waarom? Waarom is dat nodig? Het middel is dit, maar wat is het doel? Zodat de mens die God toebehoort, dat is de mens, de christen, het kind van God, volmaakt zou zijn. Dat betekent hier niet foutloos, maar in het Engels staat er equipped, toegerust, gereed om te doen wat God van je vraagt. Om de wil van God voor je leven te kunnen uitvoeren. Volmaakt tot elk goed werk, volkomen toegerust. Dat vind ik heel mooi. Met andere woorden, de Bijbel is een geweldige tool, een geweldige schat om christenen te helpen tot eer van God en tot opbouw van de gemeente te leven. De Bijbel is genoeg. Ik denk dat wij daar in de praktijk geneigd zijn snel aan te twijfelen. We geloven met ons hoofd misschien wel het gezag van de Bijbel, maar toch denken we soms dat we extra dingen naast de Bijbel nodig hebben. Bijvoorbeeld een bijzondere openbaring, of een nieuwe theorie, of een bepaalde wetenschap. We speuren in ons leven naar aanwijzingen van wat God met ons wil. We wachten op een bijzondere stem, of een bepaald gevoel, of een speciale leiding. Maar we vergeten dat God in de Bijbel ons al zoveel heeft geopenbaard, waarmee we beslissingen kunnen nemen en tot eer van God te leven. Als wij heel de tijd dingen naast de Bijbel zoeken, bijvoorbeeld een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring, laten we daarmee eigenlijk zien dat we Gods openbaring niet genoeg vinden. We willen meer. Maar weet u, Gods openbaring is voltooid. Christus' reddingswerk is volbracht. En Christus is de ultieme openbaring van God. Hij is het vlees geworden woord. Spreekt God dan niet meer? Goeie vraag. Spreekt God dan niet meer? God leidt, God spreekt, maar wat hij zegt is geen nieuwe openbaring, maar altijd bevestiging van wat hij in de schrift al reeds heeft geopenbaard. Je zou kunnen zeggen, er komen geen nieuwe waarheden meer bij. Er zijn ook in de kerkgeschiedenis altijd groepen geweest die gezegd hebben, joh, de Bijbel is 2000 jaar oud, dat is oud brood. Geef mij de leiding van de Heilige Geest, dat is vers brood. Wat je dan doet, is dat je het woord en de geest tegen elkaar uitspeelt. Maar de geest zal altijd leiden overeenkomstig de geest en de inhoud van de schrift. De Bijbel is genoeg om op alle terreinen tot eer van God te leven. Soms spreekt hij heel duidelijk. En is er één Bijbeltekst die glashelder duidelijk maakt wat God op een bepaald terrein van ons vraagt. Soms moeten we in de Bijbel zoeken en Bijbelteksten naast elkaar zetten. En hebben we elkaar nodig om Gods wil te verstaan. En sommige dingen weten we niet. De verborgen dingen zijn voor de Here, maar de geopenbaarde dingen zijn voor mensen. Worstel je met bezorgdheid? De Bijbel zegt dingen over bezorgdheid. Worstel je met angst? De Bijbel spreekt daarover. Wil je weten wat je prioriteiten in je leven moeten zijn? De Bijbel spreekt daarover. Hoe moet je met geld omgaan? Jezus heeft heel veel gezegd over geld. Hoe doe je je huwelijk? De Bijbel openbaart het huwelijk en beschrijft het huwelijk. Hoe moet je je kinderen opvoeden? Bestudeer de Bijbel, de teksten in de Bijbel die gaan over opvoeding. Hoe moet je je gedragen op je werk? De Bijbel schrijft over werkgevers-werknemersrelaties. Het gaat in de Bijbel niet alleen over hoe je God leert kennen, maar ook hoe je voor God leeft. Vind je dan in de Bijbel alle details van het leven? Hoe je een dienst op zondagmorgen moet inrichten? Welke kleur je muren moeten zijn thuis? Hoe je je haar zou moeten kammen? Nee, daar waar de Bijbel niet over spreekt, moeten we elkaar christelijke vrijheid geven en geen nieuwe wetten maken. Dan word je een fariseer. Dan ga je meer zeggen dan de Bijbel. Dan ga je dingen aan de Bijbel toevoegen zoals de fariseeën deden. We moeten staan voor de geopenbaarde waarheid en daar moeten we bereid voor zijn te sterven. Maar we moeten ook waken om er iets aan toe te voegen, want dan worden we wettisch. En daarom is het gezag van de Bijbel ook zo verhelderend voor de gemeente. Dit is wat het woord van God zegt. Hier gaan we voor. En wat het woord van God niet zegt, dat weigeren we te erkennen als het woord van God. Dat voorkomt dat je onder een juk van regels komt die niet bij God vandaan komen. Conclusie. Wat moeten wij met de Bijbel doen? Ik zou willen zeggen, we moeten de Bijbel geloven. Ik zeg moeten, ja, je moet. Ik zeg ook vanmorgen, je mag. Je wordt uitgenodigd de Bijbel te geloven, dat het waar is. Ik heb voor jullie, ik ga daar niks meer over zeggen hoor, maar ik heb gewoon even wat tekst uit Psalm 119 gehad. Dat is een lofzang op de Bijbel. Dat de Bijbel waar is. En dat de Bijbel goed is. Heren, ik dank u dat uw woord waar is en dat uw woord goed is. We mogen de Bijbel voelen. De psalmist, Psalm 119, die, het lijkt net een beetje een opgewonden tiener. Ik hijg naar uw geboden, zegt hij. Ik denk, tjoh, dat is nogal intens, dat klopt. De Bijbel kan ons vreugde geven. We kunnen verlangen naar de Bijbel. We kunnen ons afhankelijk weten van de Bijbel. En we moeten de Bijbel doen. We moeten hem bezingen. We moeten het woord van God spreken, overdenken. We moeten het bewaren. We moeten het gehoorzamen. We moeten Gods woord loven en prijzen. Ultiem, het vlees geworden woord, de Heer Jezus. En we moeten op de Bijbel hopen. Wat moet je met de Bijbel? Geloven. Je mag hem voelen doordat je hem bewust toelaat in je leven en hem ernstig onderzoekt, met verlangen onderzoekt, dan ga je de Bijbel voelen en je moet het doen. Doen. Al die werkwoorden komen uit Psalm 119. Ik eindig met een challenge. Een uitdaging. Als je dit vanmorgen zo hoort, wat denk je dan? Misschien hou je best wel wat vragen over aan deze preek. Dat mag ook, hè. Maar ik hoop dat de boventoon voert bij jou en bij ons allemaal, lieve broeders en zusters, dat wij zeggen, we gaan in deze nieuwe week en in de komende tijd met passie en met ontzag en met verlangen serieus en toegewijd het woord van God onderzoeken. Ik hoop dat je dat verlangen hebt. Dat je zegt, Heer, ik wil een nieuwe bewondering voor uw woord ontwikkelen. Ik heb er zin in. Ik heb 3 challenges. Lees je Bijbel. Misschien ben je wel een beetje achterop geraakt. Is je Bijbellezen een beetje versloft. Vandaag is de kans om je opnieuw aan God en zijn woord toe te wijden. Doe dat dan. Spreek je straks in de bidstond zachtjes of hardop uit en zeg, Heere God, ik wil opnieuw uw woord gaan lezen. Ik wil deze week een leerling van de schrift zijn. Een discipel die zijn woord leest. Als je zegt, ik weet niet hoe, schaf een leesplan aan. Als je zegt, ik heb liever een dagboekje, lees dan met een dagboekje. Dat kan een mooie opstap zijn om meer zelfstandig de Bijbel te gaan lezen. Als je geen leesplan hebt, stuur me een mailtje. Ik stuur je een praktisch haalbaar leesplan. Lees systematisch door je Bijbel heen. Lees door Bijbelboeken heen. Maak er een echt moment van. Maak er een moment van stille tijd van. Bij voorkeur een bepaald moment op de dag. Bijvoorbeeld in de ochtend of in de avond. Maar ontmoet God. Jezus ging in de stilte de berg op en sprak met zijn vader. Vaak vroeg in de morgen. Je zou ook kunnen zeggen, deze morgen word ik opnieuw uitgenodigd door God om hem intiem te kennen in de Bijbel. Deze preek over de Bijbel, klinkt een beetje saai, is een uitnodiging van de levende God om persoonlijk met hem te wandelen. Kom maar dichterbij, zegt hij. Kom maar dichterbij. Lees mijn woord. 2 is, bestudeer je Bijbel. Ga er echt eens voor zitten. Hoe doe je dat als je een tentamen hebt? Dan pak je je stiften en je zegt, wat staat hier nu? Ik moet bij- en hoofdzaken onderscheiden. Doe dat ook eens met je Bijbel. Als je zegt, hoe? Ik heb een boekenleggertje meegenomen. Met kleurtjes. Waarbij je teksten over God en teksten over Jezus. Teksten als waarschuwingen en vermaningen. Beloften, opdrachten, gebeden. Allemaal een bepaald kleurtje kan geven. Kan zo helpen om een beetje onderscheid aan te brengen. Als je zegt, dat wil ik doen, ik ga die challenge aan, ik leg ze daar straks op de rand. Je mag gratis zo'n boekleggertje meenemen. En ten derde, memoriseer je Bijbel. Leer teksten uit je hoofd. Bij de Colossense studies heb ik het al een paar keer gezegd. Maar het is zo mooi om Bijbelteksten te leren. En dat kan je bijvoorbeeld doen door ze te zingen. En daar is een heel handig hulpmiddel mee voor. En daar eindig ik mijn boodschap mee. Als je hem aan wil zetten, dit is een YouTube-kanaal Samen Bijbelteksten Zingen. Wij doen het in ons gezin heel veel. Kan je Bijbelteksten eenvoudig leren op eenvoudige muziek. En leer je prachtige teksten. We gaan er eentje luisteren. Niet verrassend. Een Bijbeltekst over het woord van God. Amen.
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Ja, het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Ja, ja, Jesaja, 40 vers 8. 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 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Ja, het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Ja, ja, Jesaja, 40 vers 8. 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 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig.